Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u vanmorgen weer luistert naar het lezen van de meditatie. Wat hebben we vele voorrechten als we na twee paasdagen met drie preken, de bediening van de heilige doop en het afleggen van openbare belijdenis door zoveel jongeren, vanmorgen alweer Gods woord mogen horen. We lezen als inleiding op de meditatie Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. Matteüs 16, vanaf vers 13 tot en met vers 20. En we lezen daar in Matteüs 16. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen het dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult begeren, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. Tot zover het gedeelte uit Matteüs 16. Zullen we nu eerst de zegen vragen over deze bijeenkomst. Heere, gij grote en genadige God van hemel en van aarde, u bent het die aan de morgen van deze dag nog de gelegenheid geeft om te gaan luisteren naar een gedeelte uit uw woord en een overdenking daarbij. En Heere, hoe past het ons dan om uw naam ootmoedig te erkennen en dank te zeggen voor al die voorrechten die wij mogen ontvangen boven zoveel anderen, als wij in vrijheid mogen luisteren naar uw woord, als het in vrijheid nog gebracht mag worden, ook in het midden van de gemeente. O Heere, geef ons dan het besef dat ook wij het niet verdiend hebben, maar dat het enkel en alleen uw goedheid is, dat u naar ons wilt omzien, dat u het ons nog geeft, dat u het nog schenkt, Heere, dat uw woord geopend mag worden en dat het verklaard mag worden. En als dan deze morgen hier ook weer luisteraars verbonden zijn, o wilt u dan de harten openen, opdat uw woord vanmorgen ingang mag vinden. U hebt in de achterliggende dagen al zoveel goeds geschonken, als wij het paasevangelie mochten horen, hier als tot drie keer toe uw woord mocht klinken vanaf de kansel. O wat legt u dan een mest om onze levensboom? Maar Heere, mag het dan ook vrucht dragen? En u bent het toch die ook voor de vrucht wil instaan. Maar Heere, dan horen wij toch ook keer op keer dat er een begeerte zal moeten zijn in ons leven. Dan horen wij toch keer op keer wie wij als mensen zijn, verdorven zondaren. En u bent die heilige God. En dan is er die kloof, Heere, die kloof die wij van onze kant nooit kunnen overbruggen, maar waar u toch uw Zoon voor gezonden hebt. En Heer, dan geeft u daar de belofte bij, dat allen die ook in hem zullen geloven, behouden zullen worden. Wilt u dan dat geloof schenken aan een ieder van ons? Heer, u kent al de luisteraars. U weet wat er in de harten omgaat. U kent ze ook, Heere, misschien al zo ver op leeftijd gekomen. En o, dan kan het soms ook zo bang worden als we denken aan het moment van onze dood. Maar Heere, wilt u dan zelf maar uitkomst geven? Want ook dat hebt u toch gezegd in uw woord, dat zelfs bij het naderen van de dood u volkomen uitkomst kunt en wilt geven. Heere, schenk dat aan ieder, ook van de luisteraars. En Heer, als er iets mag zijn van dat beginnende leven, zou u het willen versterken? Zou u hem een bemoediging willen geven, ook deze morgen, ook vanuit uw woord? Als we deze morgen nog wat mogen lezen, Heer, ook van Petrus, en dan hebben we toch in de afgelopen tijd wat over hem gehoord, hoe hij u ook verloochende, maar Heer, hoe er ook zo'n berouw was. En dan hebt u nog weer naar hem om willen zien. Uw oog is op hem gevestigd. O, mag het ook op ons zijn. Heer, wil dan deze morgen schenken wat nodig is in het luisteren en in het lezen. Geef ons een goed half uur met elkaar. Wij vragen dit alles om Jezus wil alleen. Amen. De tekst van de meditatie van deze morgen is Matteüs 16, vers 18a. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Matteüs 16, vers 18a. Na Simon Petrus' geloofsbelijdenis zegt de Heer Jezus, en ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. Deze woorden herinneren aan de gebeurtenis bij de Jordaan, toen Simon door Andreas tot Christus geleid werd. Toen kreeg hij een nieuwe naam. Nu komt de Heere op deze woorden terug. Wonderlijk. Het gebeurt meer dan eens dat iemand tot wie de Heere spreekt door zijn woord, later bestreden wordt met de bange vraag of het de Heere wel was die sprak. Was het geen inbeelding? Was het geen invallende gedachte? Als we met de Bijbel opgegroeid zijn en er belangstelling voor het woord des Heren is, kunnen er gemakkelijk teksten voor de aandacht komen. Op zondagsschool en catechisatie worden veel psalmversjes en teksten geleerd. Misschien kent u wel verschillende psalmen of bijbelgedeelten uit uw hoofd. Het is daarom geen wonder dat de vorst der duisternis overtuigde zondaren kan aanvallen met de vraag: is het woord dat u in het hart ontving wel van de Heere afkomstig? Of is het een invallende gedachte? Die vraag, hoe we kunnen weten of het de Heere is die tot ons spreekt, werd ook aan Brakel voorgelegd. Op pastorale wijze heeft hij in zijn redelijke godsdienst die vraag beantwoord, door erop te wijzen dat de Heere altijd op zijn eigen werk terugkomt. Hij bevestigt zijn eigen woord. Dat zien we ook in het leven van Simon Petrus. Bij de eerste ontmoeting sprak de Heere dat hij de naam Petrus zou krijgen. Dat ogenblik is nu aangebroken. Gij zijt Petrus, dat is rotsman of rots. Nee, hij krijgt deze naam niet vanwege een vast karakter of onverzettelijke houding. Ook niet vanwege zijn standvastigheid in het geloof of geloofsmoed. Hij wordt ons in de evangeliën getekend als de man die het ene ogenblik op de golven wandelt en kort daarna wankelt. Hij is dezelfde persoon die in de delen van Caesarea Philippi een rijke geloofsbelijdenis uitspreekt en niet lang hierna zijn meester zal verloochenen. Dan zal de Heere Jezus een van zijn liefste discipelen verliezen en de naam en de zaak van Gods Koninkrijk grote schade worden aangericht. De rotsman zal dan niet meer dan een bevend riet zijn. En ook na Pinksteren wordt hij getekend als de geloofsheld die zijn zwakke momenten kent. Heeft Paulus hem niet in het openbaar moeten bestraffen toen hij de zijde van de wettische Joden koos, die van de christenen eisten dat ze de oude inzettingen van Mozes moesten onderhouden? We lezen ervan in de brief van Paulus aan de Galaten. En ach, lees maar enkele versen in dit hoofdstuk verder. Dan verhaalt Matthäus dat Simon Petrus probeert Christus van de lijdensweg af te houden. Weliswaar spreekt hier de liefde, maar hoe moet anders de schuld verzoend en de weg naar de gemeenschap met God hersteld worden? Nee, in zichzelf is Simon geen rots, maar een mens, een Adamskind, die voortdurend vermaand en terechtgewezen moet worden. De ogenblikken dat hij zijn meester beleidt en bestrijdt, liggen dicht bij elkaar. Hij weet van krachtige geloofstaal, maar ook van aangrijpend ongeloof. Van Simon geldt, wat van al Gods kinderen geldt: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Het ware geloof wordt niet alleen door de Heere geschonken, maar ook gevoed en onderhouden. Niemand heeft dat beter geleerd dan Petrus. In zijn brieven spreekt hij van de onveranderlijke trouw en liefde Gods. Aan de kerk in de verdrukking schrijft hij dat ze in de kracht Gods bewaard wordt tot de zaligheid. Wie dat schrijft, is geoefend in het geloof. Daar heeft het geloof een zekere rijpheid ontvangen. Dat kan nu nog niet van hem gezegd worden. En toch, gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. We moeten goed lezen wat hier staat. De Heere zegt niet op u of op deze Petrus, maar op deze Petra. Christus bouwt zijn gemeente niet op een bepaalde persoon, zelfs niet op een kind van God die veel genade ontvangen heeft en rijke geloofsoefeningen kent, maar op de belijdenis van Petrus. De kanttekenaren schrijven bij deze woorden: dat is, ik zal mijn gemeente bouwen op uw belijdenis, die gij van mij doet, of op mij, die gij beleden hebt. Eerst spreekt Christus dus over Petrus en dan over Petra. Daarmee wil de Heere doen uitkomen dat de persoon van Petrus naar de achtergrond moet, maar zijn ambt naar voren dient te komen. Daarom is het ook onterecht dat de Rooms-Katholieke Kerk Petrus en zijn opvolgers verheven heeft tot stedehouders, plaatsvervangers van Christus hier op aarde. Het gaat in de eerste plaats niet om Petrus, maar om zijn belijdenis. Maar de belijdenis is wel zeer nauw aan de belijder verbonden. Vandaar de twee woorden, Petrus en Petra. De belijdenis, verwoord door Petrus, die door de apostelen in de wereld bekend zal worden gemaakt, vormt het fundament van Christus' kerk. In dit licht moeten we ook de woorden van Paulus in Efeze 2 de versen 19, 20 en 21 verstaan. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Christus is fundament en hoeksteen tegelijk, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Here. Dit gebouw, Ecclesia, gemeente genoemd, is de nieuwe geïnstitueerde kerk van Christus. Christus zelf is het eigenlijke fundament. De apostelen kennen dit fundament, belijden het door goddelijke openbaring, en zo worden zij in hun belijden, in hun ambt als op Christus liggend, het tweede fundament van de kerk. Aldus dokter F.W. Grosheide. Welke rijke belijdenis is het om Christus niet alleen aan te wijzen in zijn drie ambten, profeet, priester en koning, maar ook als de beloofde der vaderen, de Messias, van wie dichters hebben gezongen en op wie de oude vromen hebben gehoopt. Deze belijdenis brengt zaligheid met zich mee. Dan wordt de zaligheid geproefd en ervaren. De zaligheid van Petrus lag van eeuwigheid al vast. Christus heeft zijn Petrus lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom is hij getrokken. Maar hier, in de landstreek van Caesarea Philippi, wordt er zaligheid ervaren. Zaligheid is immers oneindig veel meer dan na het sterven naar de hemel gaan. Zaligheid is gemeenschap met Christus ervaren en het leven in hem vinden. O, waar Christus is, is de zaligheid. Daar is vrede, blijdschap, rust in Christus. En toch bouwt de mens, ook de wedergeborene, zijn zaligheid zo vaak op zichzelf of anderen. Velen bouwen het huis van hun hoop op hun geboorte uit christenouders, hun doop, hun belijdenis of deelname aan het heilige avondmaal. Anderen hopen op de zaligheid omdat ze wonderlijke uitreddingen kennen, wel eens goede gedachten over de Here hebben, of uit grote nood verlost zijn. Maar zo'n gebouw heeft geen vast fundament. Kennen wij deze belijdenis, Gij zijt de Christus? Is hij ons al noodzakelijk gepast en dierbaar geworden in zijn ambten, namen, naturen, staten en weldaden? Verstaan we iets van de noodzaak van zijn borgtocht, omdat wij geleerd hebben onmachtig en onwillig te zijn, om aan het strenge recht Gods te voldoen? Hoe nodig is het dit fundament te vinden? Christus bouwt zijn gemeente niet op het werk van mensen, maar op zijn eigen werk. En de Vader is volmaakt tevreden gesteld in het werk van zijn Zoon. De opstanding is daar het afdoende bewijs van. Maar laten wij dan ook niet eerder tevreden zijn voor we zeggen mogen, ik heb de ware rots gevonden. Dan mag onze geest zich verheugen in God onze zaligmaker. Welk een machtige bouwer is Christus. In het paradijs is hij met bouwen begonnen en hij gaat daarmee door tot de laatste steen in dat Godsgebouw is ingevoegd. Dat is de troost, ook in onze tijd. Voor dat bouwen gebruikt hij de prediking. Daartoe zendt hij zijn dienaren uit, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Hij gebruikt ze in zijn dienst, maar hij bouwt zelf. Zij mogen planten en nat maken, hij geeft de wasdom. Hij bouwt door zijn macht en genade. De stenen van dat gebouw moeten behouden, losgemaakt worden uit de macht van zonde en Satan. Maar hem staat niets en niemand in de weg. Hij is een almachtige bouwer en bezit goddelijke kracht. Niemand kon Saulus tegenhouden, maar hij overwon hem. Hij kan zelfs het meest onverschillige hart verbreken. Voor hem bestaan geen hopeloze gevallen. De diepst weggezonkene in de zonde is binnen zijn bereik. Hij zoekt het verlorene en raapt het op. Hij bouwt door het verstand te verlichten, de wil om te buigen en de hartstochten te regelen. Een nieuwe geboorte brengt hij tot stand. Dan gaan we zien wat we nooit gezien hebben en wordt het hart op de Heere gericht. Het werk van Christus blijft staande. De bouw van zijn gemeente kan niet verhinderd worden. De poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Opmerkelijk dat de kanttekenaren bij deze woorden opmerken: dat is, nog de listigheid, nog het geweld des duivels en zijn er instrumenten. Ze spreken van twee zaken, listigheid en geweld. Ze wisten van deze zaken af. Op de synode van Dordrecht was de leer van het remonstrantisme veroordeeld. Met list had men geprobeerd de zuivere leer van zonde en genade, wet en evangelie, te verduisteren. Daarnaast hadden de jaren voor de Dordtse synode zich gekenmerkt door geweld en smaad van de zijde van de Spaanse overheersers en van de regenten. Maar de Heere waakte over zijn kerk. En dat doet hij nog. Hij heeft beloofd: vrees niet, gij kleinkuddige, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Het is een troostboodschap voor de kerk van alle tijden en dus ook voor de vrezende, voor het vrezende, uitziende hart. Voor hen die vaak vrezen de eindstreep niet te zullen halen, omdat ze de kracht en vijandschap van Satan, zonde en wereld ervaren. Voor hen die opstand en eigenliefde in hun eigen hart ontwaren. Voor hen die zo last hebben van klein en ongeloof. Voor hen die zich na alle genadegaven en weldaden al meer leren kennen als arm en ellendig in zichzelf. Niet alleen de toebrenging van zijn gemeente, maar ook de bewaring is zijn werk. Hij maakt zijn gebouw af. Daar staat zijn naam, Jezus, borg voor. Maar ook zijn werk. Petrus is er een helder en duidelijk bewijs van. En wie met een oog des geloofs op deze bouwer mag zien, stemt met Ethan in: ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Zullen wij nog vragen om een zegen? Heren, zo mocht ook deze morgen uw woord weer klinken en een verklaring daarbij. Dan hebt u het weer aan onze harten gelegd. O Heren, en dan mag onze vraag wel zijn of u het dan ook nog na wilt bewerken, of u het vrucht wilt doen dragen in ons leven. Want wij kunnen uw woord horen, maar het kan zo het ene oor ingaan en het andere oor weer uit. Maar Heren, wilt u het zelf maar in onze harten brengen? En als dan deze morgen ook wat gehoord mocht worden over die belijdenis van Petrus, o Heren, dan werd toch duidelijk ook in dit gedeelte dat het niet gaat om Petrus, maar om die Petra, die belijdenis. Mag dan ook het belijden wat hij mocht doen, mag het ook ons belijden zijn of worden. O Heren, en dan hebt u toch naar Petrus om willen zien. U hebt toch hem deze woorden in de mond gelegd. En dan weten wij, Heren, ook vanuit uw woord wie hij was. Soms ook zo kleinmoedig. Een verloochenaar van u. En toch, Heren, hebt u naar hem om willen zien. O Heere, mag het dan ook voor ons gelden. Mogen we onszelf leren kennen als de grootste van alle zondaren. Maar wilt u dan toch nog bemoeienis met ons hebben? En Heer, dan weten wij het vanuit uw woord dat u het wilt. Mag het ook ervaren worden in ons aller hart en leven. Heer, wilt u gedenken aan allen die ook deze morgen met ons mee mochten luisteren. We dragen ze nogmaals aan u op. U kent ze. U kent al hun omstandigheden. Het kan moeite zijn, misschien wel verdriet, eenzaamheid. O Heere, wilt u zich nog ontfermen over hen? En wilt u hun oog maar laten richten op u? Want dan zal het toch goed zijn. Heere, wilt u zelfs zo een ieder aan uw gezegende voeten brengen? Heere, mogen we vanaf deze plaats deze morgen uw knecht, onze dominee, nog aan u opdragen. O Heer, hij mag zoveel werk ook in onze gemeente verrichten, en ook buiten de gemeente. Wilt u hem daartoe toch nog krachten verlenen? Wilt u hem bijstaan? Wilt u hem ook wijsheid schenken? Maar bovenal, Heere, wilt u hem dat ene nodige toch maar keer op keer schenken, die hulp van de Heilige Geest? Heer, als er dan nog een beroep loopt, zou u dan zelf de weg maar willen wijzen. Maar als het in uw raad kan bestaan, o Heer, zou die nog aan onze gemeente verbonden mogen blijven. Maar mogen we het dan toch zeggen, ook met dat gedeelte uit het gebed, u wil geschieden. Heer, wees daar zo met ons, ook in het verdere van deze week. Wilt u een goede week schenken? Help er ieder nog bij hetgeen er te doen is. Heere, we willen vergeving schenken voor hetgeen deze morgen ook zondig en verkeerd was. In het luisteren, in het lezen, in het bidden. Neemt u het uit ons midden weg. En wilt u toch zien op hetgeen uit u was. Wij vragen dit alles niet omdat wij er recht op hebben. Niet uit verdiensten. Maar alleen om Christus wil. Amen.